Okay, I just want to take a couple minutes and tell you about my family, because I love them and I'm starting to miss them. As I told you, my husband is Dwayne Roberts, and he's bald, and that's very practical. We were in Taiwan as a whole family this summer, and I was constantly getting lost. I have a horrible sense of direction, so I'm helpless at times.
Ik heb een heel slecht gevoel voor richting, dus ik ben echt hulpeloos soms.
So we'd be in a market and I would turn one way and I'd, where am I?
En dan waren we in de markt en dan draaide ik me om en dan dacht ik, waar ben ik?
And then I would see that white bald head in the midst of all the Taiwanese people.
En dan zag ik dat witte kale hoofd te midden van al die Taiwanese mensen.
Follow the light, Jennifer. Follow the light.
Volg het licht, Jennifer. Volg het licht.
And I thought, this is a gift from God to me.
En ik dacht, dit is echt een cadeautje van God voor mij.
We're called to the nations. Hopefully we'll always be among shorter, dark-haired people.
We zijn geroepen naar de natieën. Hopelijk zullen we altijd zijn onder de kortere en mensen met donker haar.
So his beautiful bald head served us well.
Dus zijn mooie kale hoofd heeft ons goed geholpen.
Unfortunately, he blends too much here, so I hope I don't get lost. I'm going to start hugging some other man.
Helaas mix je hier te veel tussen, dus dan ben ik bang dat ik de verkeerde man ga knuffelen.
I see a few baldies, so if I accidentally touch you, it is not on purpose.
Ik zie een paar kale mannen hier, dus als ik je per ongeluk ga knuffelen, dan het is niet expres.
Hands to myself, guaranteed. Oops, right back here.
Ik hou mijn handen hier, achter mijn rug.
We have three children, that bald man and I, together.
We hebben samen drie kinderen samen, die kale man en ik.
Our oldest daughter is Sydney and she is 2 weeks away from turning 14.
Onze oudste dochter is Sydney en die wordt over 2 weken 14.
And the Lord has a special grace on her. She moves in a prophetic spirit in a really beautiful, natural way.
God heeft een speciale gave voor haar. Ze beweegt in een profetische gave in een hele speciale manier.
We've had the privilege of being part of the house of prayer since the very day it began, so our children grow up as this is normal.
We hebben het voorrecht gehad om deel te zijn geweest van het huis van gebed sinds de dag dat het begon, dus onze kinderen zijn erin opgegroeid.
And just a quick example with Sydney, just before she turned 5, she had a really incredible dream.
En even een voorbeeld te geven, voordat Sydney 5 werd, had ze een hele ongelofelijke droom.
So at that point in her life, she loved to play dress up and would put as many dresses on as she could because she liked them to be puffy.
Op die leeftijd vond ze het geweldig om allemaal verschillende jurken aan te doen en vooral hele grote.
So she was always sweating as a princess because she had so many dresses on.
Dus was altijd aan het zweten als een prinsesje omdat ze zoveel jurken aan had.
So that's just a little background. She liked things big.
Dat is een beetje van de achtergrond. She likes what?
She liked her dresses big.
Oh ja, ze hield van grote jurken.
So I go to wake her up for preschool and she's smiling in her sleep.
Dus ik ging haar wakker maken voor basisschool, kleuterschool en ze lachte in haar slaap.
And so I say, Sydney, wake up.
Dus ik zei, Sydney, wakker worden.
Well, what's going on, honey?
Wat is er aan de hand, lieverd?
And she goes, Mommy, I had the most amazing dream.
Oh, mama, ik had zo'n geweldige droom.
She said, I was in a big, puffy, white, shiny dress.
Ik was in een hele grote, witte, schijnende, glanzende jurk.
And it had jewels all over it. I was getting married.
En er waren overal juwelen over de jurk. Ik ging trouwen.
And I said, oh, wow.
En ik zei, oh, wow.
Wat leuk!
How nice!
Yeah, thank you. That's what I said. Excellent. And so she said, Mommy, I was marrying Jesus.
En ze zei, Mama, ik ging met Jezus trouwen.
And I'm just, wow. I okay. And she said, I began to walk down the aisle. And as I did, I looked at Jesus.
En ik zei, wow. En toen zei een dochter van, terwijl ze het gangpad afliep, keek ze naar Jezus.
And she said, I said to Jesus, I love you.
En ze zei, ik zei tegen Jezus, ik hou van u.
And just then, angels started to sing glory to God in the highest.
En op dat moment begonnen engelen te zingen, glorie aan God in de hoge.
I want a dream like that.
Ik wil ook zo'n droom.
And so Jesus in the dream looks at the people at the wedding, turns back to Sydney and said, "This one, she is mine."
Dus in de droom gaat Jezus naar de mensen toe staan en die zegt en die wijst naar Sydney en die zegt, deze is van mij, zij is van mij.
Isn't that incredible?
Is dat niet ongelooflijk?
I didn't have to introduce her to a God that was a bridegroom. He did it himself.
Ik heb haar niet hoeven vertellen over de God die ook een bruidegom is. Hij heeft het zelf gedaan.
That dream so impacted her that 2 months later she said, "Does Jesus love everybody like he loves me?"
Het had zoveel impact op haar dat ze 2 maanden later vroeg, houdt Jezus eigenlijk van iedereen zoveel als hij van mij houdt?
It's amazing that God has pursued her heart at such a young age, wanting her to grow up all the days of her life with an understanding of his affection for her.
Het is ongelooflijk dat God al op die leeftijd haar een inzicht gaf in dat God alle dagen van haar leven wil dat ze zo'n affectie, liefde voor hem voelt. Yeah.
So then I have a daughter named Chloe and she is 11 years old.
En dan heb ik nog een dochter, Chloe, die is 11 jaar.
She is so cute, she's going to be a billionaire.
Ze is zo schattig, ze wordt gewoon biljonair.
No, I don't doubt it.
Ik heb er geen twijfel over.
She's an amazing girl. The Lord's given her a strategic mind and she dreams about business.
En God heeft haar strategisch verstand gegeven en ze droomt van business.
She also is very prophetic in a very natural way, but the Lord speaks to her a little bit differently.
Ze is ook natuurlijk heel, heel profetisch, maar God spreekt anders tot haar.
And she also had a significant dream when she was 8.
En ze had ook een hele bijzondere droom toen ze 8 was.
And she had this dream in the middle of the night and she thought it was a nightmare and she came up to wake me up to tell me about the dream.
Ze had midden in de nacht een droom en ze dacht dat het een nachtmerrie was. Ze kwam naar me toe in het midden van de nacht om me wakker te maken.
And it's 3 in the morning, I'm tired. I rebuked the spirit of fear and sent her to bed.
Het was 3 uur in de ochtend en ik was heel moe en ik heb maar de geest van angst weggestuurd en haar weer naar bed gestuurd.
So the next day we're talking and she's sitting on my lap.
De volgende dag zijn we aan het praten en ze zit bij me op schoot.
And she said, "Mommy, you know that nightmare I had last night?"
En ze zei, "Mama, weet je wel die nachtmerrie die ik vannacht had?"
I'm not really remembering it because I was asleep.
Ik wist het niet meer zo goed want ik sliep.
So she proceeds to tell me. She goes, "Actually, Mommy, it's not a nightmare. It was a spiritual dream and Jesus was speaking to me."
Ze zegt, mama, eigenlijk, het was geen nachtmerrie, maar het was een geestelijke droom en Jezus sprak tot mij.
And so I said, "Okay, well, what was the dream, honey?"
Dan zeg ik, oké, maar wat was de droom dan, liefheid?
And so she said that was like a mall with lots of different stores and doors.
Ze zei dat het een soort van winkelcentrum was met een heleboel verschillende winkels en deuren.
And she began to open up the doors and look inside and see if there was anything she wanted.
En ze begon de deuren open te doen en binnen te kijken om te zien of er misschien iets was wat ze wilde hebben.
So in one door she opens it, there's dresses, another door shoes.
Dus ze doet 1 deur open, daar zijn jurken. Achter een andere deur waren weer schoenen.
Another door, Jesus.
En nog een deur, daar was Jezus.
Another door, little dolls called Polly Pockets, they're about that big.
Ja, en nog een deur met Polly Pockets, hele kleine poppetjes. Okay.
And so she decided to open the Polly Pocket door and go inside and she just played and played and played.
Dus ze besloot om de deur van de Polly Pocket open te doen en ze ging naar binnen en ze ging spelen en spelen.
And that was the end of the dream and I'm thinking, what was the nightmare and what was the dream? I'm confused.
En dat was het einde van de droom en ik zit te denken, wat was de droom? Wat was nou de nachtmerrie? Ik ben in de war.
She said, "Mommy, it's like, you know, in Song of Solomon when it says your love is better than wine."
Ze zei, "Mama, weet je wel, in Hooglied staat toch van uw liefde is beter dan wijn?"
Which means that Jesus' love is better than anything that we could ever imagine or play with.
Dat betekent toch dat Jezus' liefde beter is dan wat we ons ooit kunnen voorstellen of waar we ooit mee kunnen spelen.
And she said, "I chose Polly Pockets over Jesus."
En ze zei, ik heb Polly Pocket gekozen voor Jezus.
And she began to cry.
En ze begon te huilen.
So she's sitting on my lap, weeping, and she can't even talk.
Dus ze zit op mijn schoot en ze is aan het huilen en ze kan niet eens praten.
And she begins to repent, "Jesus, I don't want to love anything more than you. Help me love you with all my heart."
En ze begint te belijden en ze zegt: Heer Jezus, ik wil alleen maar van u houden met mijn hele hart.
And she said, Mom, the Bible says we're to love Jesus with all of our heart, mind, soul and strength. I want to love him with all of my heart.
Zegt mama, ik in de Bijbel staat dat we Jezus moeten liefhebben met heel ons hart, heel ons verstand en heel onze ziel. Ik wil Jezus op die manier liefhebben.
She began to pray, Jesus, forgive me for loving toys more than you.
Ze begint te bidden en ze zegt: Jezus, vergeef me dat ik meer van speelgoed houd dan van u.
I mean, this wasn't me trying to make her feel guilty. The Lord was talking to her for real and she was responding.
En ik was echt niet, ik heb echt niet geprobeerd om haar schuldig te laten voelen. De Heer heeft tot haar gesproken.
It, to me, it's amazing what the Lord is doing on the earth.
Het is echt ongelooflijk. Ik vind het ongelooflijk wat God aan het doen is op de aarde.
He wants to get our attention at a really young age.
Hij wil al heel jong onze aandacht trekken.
He wants us to grow up with the understanding for real that he's a bridegroom and he's coming back for his body, the bride.
Hij wil dat we opgroeien met het idee dat hij echt onze bruidegom is en dat hij terugkomt voor de bruid.
So my daughters are convinced.
Sorry?
My daughters are convinced.
Oh, dus mijn dochters die zijn helemaal overtuigd.
Now I have one more child. His name's Elijah and he's 7.
Ik heb nog één kind. Hij heet Elijah en hij is 7 jaar.
And he at this point loves swords and fart sounds.
So dit moment houdt hij van zwaarden en van scheten.
He is a boy. He wants to break things and he wants to wrestle until you sweat.
Hij is een jongen. Hij wil dingen kapot maken en met je vechten tot je zweet.
And we are learning so much about the playfulness of God as we raise this little boy.
En we leren heel veel over de speelsheid van God terwijl we deze jongen aan het opvoeden zijn.
Duane can come home from a stressful day managing $1 million budget or whatever.
Dus als je thuis komt van een hele stressvolle dag en dat je $1 million moet managen of zo.
He steps in the door, Elijah makes a funky sound and begins to wrestle and Duane's laughing in 2 minutes.
Dus Duane komt weer binnen en Elijah die doet iets, die begint te dansen en Duane die lacht gelijk in 2 minuten.
God uses Elijah to remind us to stop and enjoy what's before us.
God gebruikt Elijah om ons te laten stoppen en te genieten van wat voor ons ligt.
So fun. I love that little boy.
Het is zo leuk. Ik hou van het.
So I take a long time because I'm starting to miss my children.
Dus ik doe er lang over, want ik begin mijn kinderen echt te missen.
So I want to highlight a few products before I begin. That I brought 4 different products with me from the States that I think are actually a resource.
Ik wil graag een aantal producten onder uw aandacht brengen. 4 heb ik er meegenomen, waarvan ik echt denk dat ze een bron zullen zijn.
In just a minute, I'm going to talk about the Song of Solomon. And this CD is an aid to help you understand the Song of Solomon.
Ik ga straks spreken over Hooglied. En deze CD is gewoon een hulp om Hooglied beter te begrijpen.
It is going through the Song of Solomon with prayer and songs back to the Lord about his heart for us.
Het gaat, in de CD ga je door Hooglied heen met gebeden en liederen om het weer terug te bidden naar God.
So that's for sale for €10.
Die is €10.
This is the first CD that, or one of the first CDs that came out of the House of Prayer in Kansas City. It models the prayer room.
Dit is een van de eerste CD's die uit is gekomen bij het Huis van Gebed in Kansas City. En het is een beetje een model van de prayer room.
And so this is the type of thing, both these CDs actually, you can use them to aid you in your times with the Lord. They really serve as a backdrop for a devotional time.
Dus deze CD en die andere ook kunnen u echt helpen in uw tijd met God.
This is a book, so good, so easy to read. It's called Mercy Wins. It's about the extravagant mercy of God.
Dit boek is heel erg goed en heel erg makkelijk om te lezen. En het heet dus Mercy Wins. En het gaat over Gods genade.
And the last thing I brought, it's called One Thing. My husband wrote it. It's about our journey in missions. And then our ending up in the House of Prayer. And how the two blend and what we've learned.
In dit boek, One Thing, heeft een man geschreven. That's right. Het gaat over onze reis als zendelingen. Mm-hmm. En hoe we uiteindelijk bij het Huis van Gebed terecht zijn gekomen.
So everything's €10. If you buy all of them, it's €30.
Ze zijn alle 4 €10. Maar als ze alle 4 koopt, is het €30.
Dames en heren, alles moet weg. So there it is. Ja, ik spreek heel slecht Nederlands.
Helemaal niet slecht hoor.
Good. Okay, well, turn with me to Song of Solomon, chapter 4.
Gaat u met me mee naar Hooglied 4.
Okay, I'm going to say just a couple things about the Song of Solomon before I start going
through
it.
Ik wil graag een paar dingen zeggen over Hooglied voordat ik ermee begin.
There is a lot of misconceptions about this book.
Er zijn veel verkeerde ideeën over dit boek.
And it's easy for guys to think that this is the ladies' book and they're going to stay far away from it.
En het is heel makkelijk voor mannen om te denken van oeh, dit is het vrouwenboek en ik blijf er maar ver weg bij.
And in some ways it's a disadvantage that me as a woman is speaking about it because I want guys to be able to relax and enjoy it.
En het is een beetje onhandig dat ik als vrouw over spreek, omdat ik graag wil dat ook juist mannen er comfortabel mee zijn.
Where if I were some big, muscly, burly man talking about the Song of Solomon, maybe guys would be able to relax a little more. But I'm going to get you.
Okay. Maar misschien als ik een hele grote, gespierde man was, dat ik mannen meer mee kon aanspreken. Maar ik krijg u wel, ja, ik krijg jullie wel.
Just gentlemen, relax. You do not have to imagine yourself in a wedding gown.
Okay, dus mannen, relax. U hoeft uzelf niet in een trouwjurk voor te stellen.
Whew. Doesn't that feel good?
Yeah. Fijn of niet?
You don't have to try to get all touchy-feely.
Je hoeft niet helemaal emotioneel te worden.
You don't need to try to get in touch with your feminine side.
Je hoeft niet de vrouwelijke kant in jezelf te vinden.
You don't have a feminine side.
U heeft geen vrouwelijke kant.
Okay, you don't. And so, just take off all the thoughts you have that make you have a bias about this book. Just throw them off and come with an open mind.
Dus neem gewoon alle gedachten, alle vooroordelen die u hebt tegen het boek en kom nu gewoon met een open mind.
And ladies, I want to say to you, don't be so weird about this book.
En dames, ik wil ook zeggen, wees niet vreemd over dit boek.
Don't imagine that you're holding Jesus' hand and you're skipping and he kisses you. Yuck!
Stel je niet voor dat je Jezus' hand vasthoudt en dat je met hem aan het huppelen bent en dat hij je kust, want bah.
No. That is way outside the bounds of scripture.
Nee, dat is helemaal buiten de bakenen van het boek.
This book is referring to a position of privilege, a posture of the heart in love with God.
Dit boek is een beeld van het voorrecht dat we hebben in onze positie naar God toe.
So the last thing I'll say about it, this for sure, the Song of Solomon, is a natural love story and started out as a natural love story.
Het boek is zeker een natuurlijk liefdesverhaal en het is ook begonnen als een natuurlijk liefdesverhaal.
But it's also an allegory, meaning there is another layer and level in which to approach this book with a deeper meaning.
Maar het is ook een allegorie, wat betekent dat er een dieper niveau is, een andere dimensie waarin je ook dit boek kunt interpreteren.
It's only been the last 200 years of church history that many people in the church only saw it as a love story and didn't believe that it was God's heart for us.
Het is alleen maar de afgelopen 200 jaar in de kerkgeschiedenis dat mensen dit boek zien als enkel een liefdesverhaal tussen twee mensen en helemaal niet als Gods hart naar ons toe.
So for the previous 1800 years of church history, it was common to believe that the Song of Solomon was about Jesus for his people, his bride.
Dus de 1800 jaar daarvoor was het heel normaal om dit boek te zien als een beeld van Jezus en hart, van Gods hart voor ons.
So there are many commentaries out there, many great theologians that believe that this is God's love story for us.
Er zijn een heleboel commentaren en boeken geschreven door theologen met het beeld dat dit boek voor ons is geschreven.
Okay?
Van Gods hart naar ons.
So I'm going to pray quickly and then I'm going to get right into it.
Ik ga snel bidden en dan gaan we beginnen.
So Jesus, I ask you to come with revelation of your heart right here, right now.
Heere Jezus, we vragen, wilt u komen met openbaring van uw hart hier en nu?
I take authority over everything that sets itself up against the knowledge of God's love in Jesus' name.
Neem autoriteit over alles wat zichzelf opzet tegen de kennis van Jezus' liefde Gods liefde in Jezus naam.
I break off accusation. I break off skepticism from this room in Jesus' name.
Ik breek veroordeling en scepticiteit in deze ruimte in Jezus' naam.
And Lord, I pray that your love would come to this room like a sword cutting straight to the heart.
Heer, en ik bid dat uw liefde in deze ruimte zal komen als een zwaard, Heer, wat door ons hart zal snijden.
Because you are a bridegroom, we are your bride, and we want to know our identity.
Heer, want u bent de bruidegom en wij zijn de bruid en we willen onze identiteit weten.
So Jesus, I'm asking you, you yourself convince every heart of how you feel.
Jezus, dus ik vraag u, wilt u, uzelf, elk hart overtuigen van uw liefde?
Amen.
Amen.
Okay, so here we go. We're going to get right into it.
Okay, hier gaan we dan.
So it says this: You've ravished my heart, my sister, my spouse. This is chapter 4, verse 9 and 10.
Okay.
Oh, go ahead. You just read it.
Hoofdstuk 4, vers 9.
Yeah.
Okay, let's read it.
Yeah.
Zusje, bruid van mij, je brengt me in vervoering. Je brengt me in verrukking. Met maar één blik van je ogen. Met één flonker van je ketting. Zusje, bruid van mij. Hoe heerlijk is jouw liefde? Hoeveel zoeter nog dan wijn? Hoeveel zoeter is je geur dan alle balsams die er zijn?
Good. Okay, so the first time I read through this passage of scripture, I read it as if it were poetry and it wasn't really touching my heart. It was just fluffy.
De eerste keer dat ik dit vers las, las ik het alsof het poëzie was en ja, het raakte me niet echt. Het was gewoon een beetje fluffy.
Yeah, just flowery and kind of, I couldn't grasp it.
Ja, zweverig. Wollig.
Good. Goed zo. Okay. So, I started to go through the verse and I just went slowly and I stopped on the word ravished.
Dus ik ging gewoon door het vers heen, heel langzaam, en ik stopte bij het woord vervoering, verrukking.
Now I imagine in Dutch it's an odd word because in English it's an odd word.
Ik kan me voorstellen dat het in Nederlands een beetje vreemd woord is, want in het Engels is het ook een beetje vreemd woord.
So I had to look up what does this odd word mean.
Dus ik moest opzoeken wat betekent dit vreemde woord.
Because my husband who adores me doesn't ever come home and say you have ravished me.
Want mijn man die mij adoreert, die komt niet elke dag naar huis en die zegt dan niet je brengt me in vervoering.
Not so much.
Niet echt.
So, this is what ravish means in English, and we'll figure it out in Dutch.
Ja, en dit is wat het woord betekent in het Engels, en dan gaan we het in het Nederlands uitzoeken.
So, ravish means stolen, captured, held spellbound.
Dus ravished, vervoering betekent gevangen, onder betovering.
Seized, taken hold of. Filled with great delight.
Gegrepen. Nog een keer gegrepen. Vervuld met heel veel plezier.
See, it's awkward language, kind of.
Ja, het is een beetje moeilijke taal.
But you have to go, what? God is saying this?
Maar je moet dan denken, zegt God dit?
God is, okay, he's saying it to you, or he's saying it to you, but to me?
Okay, God zegt het misschien tegen jou of tegen jou, maar zegt hij het tegen mij?
Because it's kind of a shocking statement about what God thinks about us.
Want het is eigenlijk een heel chockerende statement over wat God zegt tegen ons.
You have stolen my heart.
Je hebt mijn hart gestolen.
Can God feel that way? Is he allowed to feel that towards human beings?
Kan God dat voelen? Mag God dat voelen over mensen?
Wow. It's intense.
Dat is intens.
Yeah. See? Good word. So God is looking at you and he's saying, you have captured my heart.
Dus God kijkt naar je en God zegt, jij hebt mijn hart gestolen, mijn hart gegrepen.
And it's such an intense expression of affection that it causes me to say, no.
Het is zo'n intense uitdrukking van liefde dat je bijna wil zeggen, oh nee.
I don't want him to love me like that.
Ik wil niet dat hij op die manier van me houdt.
It's so intense, it's so intrusive, it's up close and personal.
Het is zo intens, het is zo dichtbij, zo intiem.
I'm afraid of my response. What if I don't give him everything? Ah,
ik ben bang voor mijn antwoord. Wat als ik hem niet alles geef?
But God is looking at you. Imagine he's looking at you today and he's saying, you have stolen my heart.
Maar God kijkt naar je. Stel je voor dat God vandaag naar je kijkt en dat hij zegt, jij hebt mijn hart gestolen.
This is being spoken by an uncreated being.
Dit wordt uitgesproken door een ongeschapen wezen.
No one made God.
Niemand heeft God gemaakt.
He always was.
Hij was het altijd.
He has all power, all authority, all dominion.
Hij heeft alle kracht, alle autoriteit, alle heerschappij.
He has no need of anything.
Hij heeft helemaal niks nodig.
He is God.
Hij is God.
Yet he feels this towards me.
Maar toch voelt hij zich zo over mij.
It's intense.
Dat is intens.
So God looks at you and he says, you've ravished my heart.
Dus God kijkt naar je en hij zegt, jij hebt me in vervoering gebracht.
And he doesn't qualify the intensity of his emotion towards you.
En hij kwalificeert eigenlijk niet de intensiteit van zijn emotie voor jou.
He doesn't say, you've ravished my heart when you've started giving 20% of your income.
Hij zegt niet, jij brengt me vervoering wanneer je 20% van je inkomen aan mij afstaat.
You've ravished my heart once you read through the Bible in one month.
Je brengt me niet in vervoering wanneer je de Bijbel in één maand hebt doorgelezen.
You've ravished my heart once you love your wife and children perfectly.
Je brengt me in vervoering wanneer je helemaal perfect van je vrouw en kinderen houdt.
This is not based on what you do.
Dit is niet gebaseerd op wat je doet.
It is based on God. God is love and he wants to pour it out on human beings.
Het is gebaseerd op God. God is liefde en hij wil het uitstorten over mensen.
This is all about him. You can't earn it.
Het is helemaal om hem. Je kan het niet verdienen.
This is who he is.
Dit is wie hij is.
He is love.
Hij is liefde.
He is eternal.
Hij is eeuwig.
He sees past, present and future. He's aware of who you are.
Hij ziet het verleden, het heden en de toekomst. Hij weet wie je bent.
Yet he still chooses you.
Maar toch kiest hij jou.
Don't try to offer anything to him you can't.
Probeer niet hem iets te geven, want dat kan je niet.
He has everything.
Hij heeft alles.
He owns everything.
Alles is van hem.
All he wants from you is a yes. I say yes, have me.
Alles wat hij wil van jou is een ja. Ja, ik. Ja, u heeft mij.
So, you impact God.
Jij hebt een impact op God.
You have ravished his heart. You've stolen the heart of God.
Je brengt zijn hart in vervoering. Jij hebt het hart van God gestolen.
It's intense.
Dat is intens.
He looks at you, ravished my heart, my sister, my spouse.
Je brengt mijn hart in vervoering, mijn zusje, mijn bruid.
So again, guys, I'm sorry, there's female gender language here.
Dus weer mannen, sorry, er is vrouwelijke taal hier.
But the Bible also talks about the sons of God, and it's referring to men and women. It's people who follow God.
Maar de Bijbel praat ook over mannen van God, zonen van God, en dat refereert ook naar mannen en vrouwen.
And so, you just gotta bear with the language.
Dus je moet maar gewoon er maar mee doen met de taal.
It's just simply a position of privilege to God.
Het is gewoon een positie van voorrecht tegenover God.
So when he's saying you've that was cute. You've ravished my heart, my sister, my spouse.
Je brengt mijn hart in vervoering, mijn zusje, mijn bruid.
When he's calling you his sister, he's referring to knowing you in your humanity.
Wanneer hij naar je refereert als zijn zusje, betekent dat hij refereert aan dat hij je kent in je menselijkheid.
He became a man, came to earth, walked among human beings, and was a human being, yet fully God.
Hij werd een mens. Sorry. Hij werd een mens en hij wandelde onder de mensen en hij was.
He was fully God and fully man.
Hij was compleet God en compleet mens.
So he knows your frame. He's aware of the struggles you have. He knows what you think.
Hij weet wie je bent. Hij weet de moeites die je hebt. Hij weet wat je denkt.
He knows the pressures and the difficulty you experience in this life, not because he's watching, but because he lived it.
Hij weet de druk en de moeilijkheden die je hebt in het leven, niet omdat hij kijkt, maar omdat hij het heeft geleefd.
You know, I traveled a lot.
Ik heb veel gereisd.
And a lot of the times I traveled was on a bus with a bunch of people.
En heel veel tijden van mijn reizen waren in een bus met heel veel mensen.
Boy, you have a lot of opportunity to get kind of up close and personal when you're on a 36-hour road trip.
En dan heb je heel veel kans om close te worden met mensen als je 36 uur op de weg bent met ze.
Dwayne and I were with Youth of the Mission for almost 10 years, so we traveled all over doing evangelism.
Dwayne en ik hebben 10 jaar met Jeugd de Opdracht gewerkt, dus we hebben over de hele wereld gereisd en evangelisatie gedaan.
So you get on these road trips and you're thinking, who brought hard-boiled eggs?
Dus je gaat op die trips en dan denk je, wie heeft die hardgekookte eieren meegenomen?
Why did someone pack that nasty hard-boiled egg? It stinks up the whole bus.
Waarom heeft iemand die vieze hardgekookte eieren meegenomen? Het stinkt in de hele bus.
And you get frustrated.
En je wordt gefrustreerd.
And you're trying to sync up bathroom stops because there's no toilet on the bus and there's 60 people.
En je probeert te wachten en te wc-stops te plannen, want er zijn 60 mensen op de bus en er is geen wc.
And the 36 hours is just the process to get there, and then once you get there, you set up and live in tents.
En dat is maar het proces om te komen die 36 uur. Als je er aankomt, dan ben je er en dan ga je in tenten wonen.
And you have opportunities to see people in their weakest moment.
En heb je de kans om mensen te zien op hun zwakste momenten.
You can see their anger, you can see their selfish ambition, you get to see it all.
Je kan hun boosheid zien en hun egoïsme, je kan het allemaal zien.
Ambities. You see it in yourself and you see it in your brothers and sisters.
Je ziet het in jezelf en in je broers en zussen.
Okay, think about this.
Denk hier eens over na.
Jesus, in essence, went on a 3.5-year road trip with the disciples.
In essentie ging Jezus 3.5 jaar op een roadtrip met de discipelen, op een reis met de discipelen.
We're talking stinky feet.
We hebben het over stinkende voeten.
We're talking selfish ambition. Everyone's trying to sit by Jesus.
We hebben het over egoïstische ambitie en iedereen die probeert bij Jezus te zitten.
We're talking not enough food sometimes.
We hebben het over niet genoeg eten soms.
Hard, hot, sweaty.
Moeilijk, heet en zweet.
Jesus really went to the bathroom.
Jezus ging ook echt naar de wc. Okay.
He was a human being.
Hij was mens.
He was up close to human beings. He loved them.
Hij was heel dichtbij de mens. Hij hield van.
He had
mensen.
Friends.
Hij had vrienden.
He was close for 3.5 years in difficult situations with the same group of people.
Hij was 3.5 jaar heel dichtbij dezelfde mensen in moeilijke situaties.
This is what touches me.
En dit is wat mij raakt.
He was that close to people, to human beings, yet he still went to the cross.
Hij was zo dicht bij de mensen en toch ging hij nog naar het kruis.
He didn't change his mind once he saw who they really were up close and personal on a daily basis.
Hij is niet van gedachten veranderd toen hij zag wie ze echt waren, elke dag weer helemaal dichtbij.
You think God doesn't really know you?
Denk je soms dat God je niet helemaal kent?
You think when he says he loves you, he's not clued in to your weakness?
Denk je dat wanneer God zegt dat hij van je houdt, dat hij niet helemaal weet, dat hij niet al je zwakheden kent?
Do you think you're tricking him?
Denk je dat je hem soms voor de gek houdt?
Let go of your self-righteousness and say yes to this God who will put his own righteousness upon you.
Laat je eigen zelfgenoegzaamheid los. En I'm sorry. totally
and say yes to the righteousness
en zeg ja
tegen, for free.
Tegen Gods gerechtigheid voor niks.
You can't earn it, you don't deserve it.
Je kan het niet verdienen, want je verdient het niet.
God is love.
God is liefde.
He knows you in your humanity. He is aware of who he's chosen.
Hij kent je menselijkheid en hij weet, hij is zich van bewust wie hij gekozen heeft.
He could have chosen a zebra to pour out his affection upon, but he chose human beings.
Hij had een zebra kunnen kiezen om zijn liefde op uit te storten, maar hij koos mensen.
He chose human beings.
Hij koos mensen.
You are the ones he wants as his bride.
Jullie zijn degene die hij wil als zijn bruid.
He is well aware of your weakness and who you are.
Hij is zich heel erg bewust van je zwakheden en van wie je bent.
You know, when my husband and I, before we were husband and wife, we dated and got engaged.
Voordat mijn man en ik getrouwd waren, hebben we verkering gehad en zijn we verloofd.
And Dwayne loved me quickly.
En Dwayne hield al heel snel van mij.
And I thought, no, you haven't seen clearly who I am. You can't say I love you.
En ik dacht, nee, je hebt niet goed gezien wie ik ben. Jij kan niet zeggen dat je van me houdt.
Yet I wanted to believe it so badly.
Maar ik wilde het zo graag geloven. Sorry, having my
no,
trouble here.
No, I understand, here. Janet Jackson, when you're moving like that.
Yeah, better be ready for the dance in a bit.
Yeah, that's right, we're ready.
Okay.
So I didn't believe that Dwayne fully knew who I was.
Ik geloofde niet dat Dwayne precies wist wie ik was.
And so we went to premarital counseling to determine how well we knew each other.
Dus we zijn naar counseling gegaan samen voordat we getrouwd zijn.
And so we took these tests about our personalities and our temperaments.
Dus we deden wat toetsen over onze persoonlijkheden en onze temperamenten.
And so I had to answer questions about myself, like how I act in stressful situations, how I respond when I'm afraid, what do I do when I'm mad.
Dus ik moest vragen beantwoorden over hoe reageer ik in stressvolle situaties, wat doe ik als ik bang ben, hoe reageer ik als ik boos ben.
So I answer them about myself, and then Dwayne answers them about me, and then vice versa.
Dus ik beantwoord ze over mezelf, en dan beantwoordt Dwayne ze over mij, en andersom.
And I was honest. I was brutally honest because I really wanted him to see who I was. So if we needed to break up, we could do that.
En ik was eerlijk. Ik was heel eerlijk omdat hij moest zien wie ik was, zodat als ze dan nog uit moesten maken dat het kon.
And so we took the test and then we had to wait another week before we came back for the results.
Dus we hebben de toetsen afgenomen. Toen moesten we een week wachten op de resultaten.
And for the week in between time, I'm terrified because we're going to break up in a week. I know it.
Dus die hele week was ik hartstikke bang, want ik dacht, oh, onze relatie is over een week. Ik weet het gewoon.
This test is going to show who I really am. His eyes are going to be open and he's going to walk away.
Deze toets gaat laten zien wie ik echt ben. Zijn ogen zullen geopend worden en hij gaat weg van mij.
So I'm sick to my stomach for 7 days.
Dus ik was helemaal misselijk, 7 dagen lang.
So we go back to the counselor and I'm quiet on the way there, knowing we're going to break up in a minute.
Dus we gaan terug naar de hulpverlener en ik ben heel, heel erg stil onderweg, want ik ben er al bang voor.
And so they put Dwayne's answers about himself up on a transparency. You can probably explain what a transparency is.
dus ze nemen een grafiek met de antwoorden van mijzelf en ze doen hem op een lichtbak.
And so
oh, cheat,
it,
ja.
It went up like this, you know, just to show the temperament, the peaks, the highs. I think it's called a bar graph. I don't know.
Dus hij ging zo. Hij liet me temperament zien en het heet een bar graph.
So those are Dwayne's answers about himself. And now my answers of how I rated him are going to go over and we're going to see where I'm off and where I'm on.
Dus eerst komen Dwayne's antwoorden en dan gaan mijn antwoorden eroverheen om te laten zien, dat is dezelfde grafiek, om te laten zien waar de verschillen zijn.
And so they put his answers up, they put mine over it. And I was off a little bit, but I really did pretty good.
Ja, en ze deden mijn antwoord over de zijn heen. En ik had het een beetje fout hier en daar, maar ik had het aardig goed gedaan.
And inside I'm thinking, yeah, see, my love was deep and real.
En van binnen denk ik, zie, mijn liefde is diep en echt.
So now they put my answers, I answered about myself, up on the transparency.
Dus nu deden ze mijn antwoorden op de sheets.
There's a little more of this. In my answers.
Zit een beetje meer dit in mijn antwoorden.
And then they put Dwayne's answers over the top of mine.
En toen deden ze Dwayne's antwoorden over die van mij.
And I was shocked.
En ik was gechoqueerd.
They were exactly the same.
Ze waren precies hetzelfde.
He knew me.
Hij kende me.
He knew me.
Hij kende me.
And it wasn't like things you're looking for in a girl.
En het waren niet de dingen die je precies zoekt in een vrouw.
Who has on their list looking for a woman who becomes dominant when insecure?
Wie heeft dan op zijn lijstje staan een vrouw die dominant wordt als ze onzeker is?
Looking for a pushy woman. Anyone? No.
Iemand die een pushover zoekt? Nee.
No one's looking for that.
Of niet pushover, maar juist pushy.
So he saw my weakness and he already knew it and he loved me.
Dus hij zag mijn zwakheden. Hij wist het al, maar hij hield van mij.
Something settled in me that day.
Iets werd rustig in mij die dag.
I received his love.
Ik ontving zijn liefde.
When he said he loved me, I knew that he knew what he was saying and I wept.
Toen hij zei dat hij van me hield, toen wist ik dat hij wist wat hij zei en ik huilde.
And as we walked home that day from our premarital counseling, I thought, he's just a picture of God.
En toen we terugliepen naar die counseling voor ons huwelijk die avond, toen keek ik naar hem en toen dacht ik, hij is een beeld van God.
Because if this human being could know me and love me, how much more, God, do you know me and love me?
Want als deze mens mij kan kennen en van mij kan houden, hoeveel meer kent u mij dan en houdt u van mij, God?
Because the dominant lie we believe is that God doesn't really know us.
Want de dominante leugen die we geloven is dat God ons niet echt kent.
And if he did, he wouldn't say such kind words to us.
Want als hij ons wel echt kende, dan zou hij niet zulke aardige dingen tegen ons zeggen.
Just so you know, he knows you.
Zodat je het weet, hij kent je.
Psalm 139 is evidence of that.
Psalm 139 is daar het bewijs van.
He knows a word that is on your tongue before you speak it.
Hij weet het woord dat in je mond is voordat je het spreekt.
He knows what you're thinking.
Hij weet wat je denkt.
When you go to the depths, he's there. When you the depths, he's there. The heights, he's there.
Als je naar de diepte gaat, is hij daar. Als je naar de hoogte gaat, is hij daar.
Where can you flee from his presence? You can't.
Waar kan je vluchten van zijn aanwezigheid? Het kan
he
niet.
Is with you.
Hij is met je.
He's screaming, I'm right here.
Hij gilt, ik ben hier. Wee, wee, wee.
That's good. Same in Dutch and English, isn't it? Yeah. No, God wants to wake you up.
God wil je wakker maken.
The affection you long to have and experience is here.
De liefde, de genegenheid die jij voor je voelt, is hier.
The enemy's goal is to rip you off from what you're supposed to experience.
En het doel van de vijand is om je weg te nemen van dat te ervaren, van zijn liefde te ervaren.
Think about it this way.
Denk eens op deze manier over na.
God is the bridegroom, you are the bride.
God is de bruidegom, jij bent de bruid.
Is it right that a bride would be insecure in her bridegroom's affection?
Klopt het dat de bruid onzeker is over de genegenheid van haar bruidegom?
Is that okay?
Mag dat?
Is it okay if I start asking you if you think Dwayne really loves me?
Kan het dat ik jullie vraag of Dwayne wel echt van me houdt?
You'd go, koekoe.
Je denkt, oh.
What's wrong with her that she doesn't know that her husband loves her?
Wat is er nu mis met haar omdat ze niet weet dat haar man van haar houdt?
God wants you utterly convinced of how he feels about you. It's your safety.
God wil dat je compleet overtuigd bent over hoe hij zich over je voelt.
It's not okay that you're unaware.
Het is niet okay dat je er niet bewust van bent.
God knows you, he sees you and he loves you.
God ziet je, hij kent je en hij houdt van je.
So some of you, yeah, you've done some wrong things.
Sommige van jullie, ja, je hebt misschien slechte dingen gedaan.
Some of you are feeling real guilt because you need to repent.
Sommige voelen hele erge schuld omdat je moet belijden.
Here's the good news.
Hier is het goede nieuws.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness.
Als wij onze zonde belijden, is hij trouw genoeg om ons te vergeven en schoon te wassen van al onze zonde en ongerechtigheid.
There is nothing you can do that can't be forgiven.
Er is niets wat je kan doen wat niet te vergeven is.
The enemy wants to keep you in the dark, replaying your sin over and over and over.
De vijand die wil je in het donker houden en je zonde steeds weer afspelen, steeds weer opnieuw.
And you're content to live at a distance from God because you don't really think you can get any closer.
Je bent al tevreden met de afstand tot God waar je leeft, omdat je denkt dat je niet echt dichterbij mag komen.
But the Bible says he will cleanse you from all unrighteousness.
Maar de Bijbel zegt dat hij je zal reinigen van alle ongerechtigheid.
Isn't that good news?
Is dat geen goed nieuws?
You don't have to carry the weight of yesterday's sin today.
Jij hoeft het gewicht van de zonde van gisteren vandaag niet te dragen.
God's mercies are new every morning.
Gods genade is nieuw elke morgen.
Every morning.
Elke morgen.
God wants to call you into a deep, loving relationship with him without shame.
God wil je in een diepe, liefhebbende relatie met hem roepen, zonder schaamte.
You know, Hebrews 2:11 through 17 says that Jesus was not ashamed to call you his brethren.
In Hebreeën 2 staat dat Jezus zich niet schaamde om ons zijn broeders te noemen.
He's not ashamed of you.
Hij schaamt zich niet voor jou.
Now your own father may be ashamed of you.
Misschien schaamt je eigen vader zich voor jou.
Your own mother may be ashamed of you.
Misschien schaamt je moeder je wel voor je.
It's true. Maybe you have been rejected your whole entire life. That's possible.
Misschien ben je wel je hele leven afgewezen. Dat is mogelijk.
But I'm telling you, the love that you crave deep inside is available for you.
Maar ik vertel je vanavond, de liefde waar je zo naar verlangt diep van binnen, die is beschikbaar voor jou.
God is in love with you.
God is verliefd op jou.
He is the author of beauty, and if he declares that you're what he wants, don't deny him what he wants.
Hij is de schrijver van liefde, en als hij verklaart dat jij bent wat hij wil, dan ben je dat.
He is God. Give him what he wants.
Hij is God. Geef hem wat hij wil.
This is not just a sweet message so that you feel better about yourself.
Dit is niet alleen maar een mooie boodschap zodat je beter kan voelen over jezelf.
This is your core identity.
Dit is de kern van je identiteit.
This is it says at the end of the book of Revelation, it says the Spirit and the Bride cry come.
Aan het eind van het boek Openbaring staat de geest en de bruid zeggen kom.
We cry come because we miss him so badly we can't stand the distance anymore.
We zeggen kom omdat we hem zo erg missen dat we niet meer tegen de afstand kunnen.
If you right now feel distant from God, you think he's mad at you and your sin is bigger than him, you're not gonna grow into that.
Als u op dit moment denkt dat God boos is op u en dat u ver weg van God blijft, dan kun je daar niet naartoe groeien.
But that is your identity.
Maar dat is je identiteit.
That is truth.
Dat is waarheid.
This is not just an IHOP message that's trendy.
Dit is niet alleen maar een boodschap van het huis van gebed dat trendy is, dat populair is.
God is coming back in all the nations of the earth for a bride who's made herself ready.
God komt terug voor alle naties in de aarde voor een bruid die zichzelf klaar heeft gemaakt.
He's coming back for a bride in male and in female that agrees with him.
Hij komt terug voor een bruid van mannen en vrouwen die met hem eens zijn.
I can't promise you an accusation-free life on your journey with God.
Ik kan u niet beloven dat u helemaal een veroordelingvrij leven zult hebben met God.
The accuser of the brethren accuses day and night.
De aanklager van de broeders die klaagt dag en nacht aan.
But I'm telling you, you can get before God with his word, read what he says about you, and then turn your back on the liar.
Maar u kunt dicht bij God komen en het woord bestuderen en uw rug naar de leugenaar toekeren.
And that is the greatest act of spiritual warfare when we believe God.
En dat is het grootste gebaar in geestelijke oorlogvoering wanneer wij God geloven.
So I want us to. No, not much time. Dun, dun, dun. Okay. Let's stand together for a moment.
Laten we gaan staan.
You know, it's easy. I just want to hit this point about God knowing us. It's easy to not really believe that He knows you and sees you.
Ik wil het nog even hebben over dat God ons kent. Het is heel makkelijk om te geloven dat God je niet echt kent en je niet echt ziet.
Or that He understands you.
Of dat Hij je niet echt begrijpt.
But I want to say that there was a particular time in my life when I was disillusioned with God.
Er was een bepaalde tijd in mijn leven dat ik gedesillusioneerd was over God.
And I thought that I had maybe gone too far, that there was no turning back.
En ik dacht dat ik misschien te ver was gegaan, dat ik niet meer om kon draaien.
I was in a difficult place with my walk with the Lord.
Ik was op een moeilijke plaats in mijn wandel met God.
My family background is a whole other story, but I was raised in a non-Christian family.
De achtergrond van mijn familie is een heel ander verhaal. Ik ben opgegroeid in een ongelovig gezin.
And my parents ended up becoming a Christian when I was 16.
En mijn ouders werden christen toen ik 16 werd.
And it was shocking. My dad had been a drug addict and had gone to prison and all kinds of stuff.
Het was heel chockerend. Mijn vader was drugsverslaafd geweest en had in de gevangenis gezeten en allemaal dingen.
We were the crazy family in a small town that people knew our last name.
Wij waren de gekke familie in een klein dorp en mensen kenden onze achternaam.
I had 5 older brothers, I was the only girl, and they were known as the fighters and drug dealers in the town.
Ik had 5 oudere broers, ik was het enige meisje en ze stonden bekend als de vechters en de drugsdealers in de
dorp. So shortly after my parents got saved, I got saved.
Dus kort nadat mijn ouders tot geloof kwamen, kwam ik ook tot geloof.
And I couldn't believe that God could take our messy family and change us. I was shocked.
Ik kon niet geloven dat God de rotzooi van onze familie kon nemen en ons helemaal kon veranderen. Ik was gechoqueerd.
It was amazing. It put so much hope in me for what else can happen in the future if this happened.
Het was ongelooflijk. Het gaf me zoveel hoop. Ik dacht, wat kan er nog meer gebeuren in de toekomst als dit kan gebeuren?
And my parents, because they had incredible testimony.
En mijn ouders, omdat ze echt ongelooflijk getuigenis hadden.
They were put into leadership positions quickly because, wow, look at their story.
En ze hadden heel snel een leiderschapspositie, want kijk eens, wow, hun verhaal.
And they didn't have a lot of discipleship and they were leading Bible studies and busy, busy, busy and in ministry doing stuff.
En ze hadden niet veel discipelschap gehad, maar ze leidden Bijbelstudies en ze deden ministry en bediening en ze waren helemaal druk.
And I remember one Christmas Eve sitting home alone and my parents are at the prison ministry gone again.
En ik wist nog één keer op kerstavond zat ik alleen thuis en mijn ouders waren bij een gevangenisbediening en ik was weer alleen.
Well, long story short, I came and did my DTS in Amsterdam in January 89.
Om een lang verhaal kort te maken, ik kwam naar Amsterdam en ik deed mijn DTS in januari 1998.
And I went home and
89.
And I went home and I was going to join staff with YWAM and I'm raising support and my parents are funny.
En ik ging naar huis, want ik zou staf worden bij Jeugend de Opdracht. En ik moest geld ophalen. En mijn ouders... Sorry, what were your parents doing?
They were just funny. They were unusual. Their relationship was unusual. I didn't know what to
take. Het was een beetje vreemd tussen mijn ouders.
And again, they're busy, busy, busy in ministry.
En ze waren weer heel druk in de bediening.
And so, another long story short. My parents ended up getting a divorce.
Om nog een lang verhaal kort te maken. Mijn ouders die gingen scheiden.
My mom ended up leaving my dad for a man that they had been ministering to in the prison.
Mijn moeder die verliet mijn vader voor een man waar die ze hadden bediend in de gevangenis.
You know, things would be different now. She wouldn't have done that now, I don't believe. But that was what happened then.
Dingen zijn nu anders en ik geloof niet dat ze het nu had gedaan, maar dat is wat toen gebeurde.
I was devastated.
Ik was helemaal kapot.
I thought, how could a former heroin addict get saved, be in church leadership, and now this?
Hoe kan nou een ex-heroïneverslaafde gered worden en dan nu dit?
And I remember having a prayer time with God when I'm mad, yelling at him.
En ik weet nog een keer dat ik een gebedstijd had met God en ik was zo boos en ik was echt aan het schreeuwen naar hem.
And I'm saying to him, you tricked me.
En ik zei, u heeft me voor de gek gehouden.
I believe good things were going to happen in our family. I don't trust you anymore.
Ik geloofde dat er goede dingen zouden gebeuren in onze familie. Ik vertrouw u niet meer.
And I'm freaking out.
En ik ging helemaal, ik werd helemaal gek.
I'm throwing my Bible against the wall.
Ik gooide mijn Bijbel tegen de muur.
I don't want to love him anymore.
Ik wil niet meer van hem houden.
And I kept saying, I want to walk away from you.
En ik bleef maar zeggen, ik wil bij u weglopen.
And he wouldn't let me.
Maar hij liet me niet gaan.
I just, as soon as I would say that, then it would be nice to me.
Op het moment dat ik dat zei, toen werd hij heel aardig voor mij.
And I would feel his presence. I'm like, stop it, stop it, stop it.
En ik voelde zijn aanwezigheid en ik zei, nee, stop, stop.
And so I was reading through the Bible.
Dus ik leesde door de Bijbel.
Just like, ah, whatever, maybe there's a verse.
En ik dacht, oh, okay, misschien is er wel een Bijbeltekst.
And Psalm 73.
En in Psalm 73,
verse 21, it says this.
Vers 21, daar staat.
It says, when my heart was grieved and my spirit embittered.
Nou, toen mijn hart verdrietig was en toen mijn geest bitter was.
I was senseless, I was ignorant.
Ik voelde niks en ik was onwetend.
I was a brute beast before you.
Ik was als een bruut beest voor u.
And I'm like, oh, I'm in the Bible.
En ik dacht, oh, ik sta in de Bijbel.
Because I felt like that. I felt so ignorant. I felt like a brute beast before God.
Maar dat was het. Ik voelde me zo onwetend. Ik voelde me gewoon als een wild beest voor God.
And I was so ashamed of my behavior.
En ik schaamde me zo voor mijn gedrag.
I was so ashamed of what I knew I was capable of.
En ik schaamde me zo om te weten wat er in me zat.
And I didn't want God to see me like that.
En ik wilde niet dat God me op die manier zag.
I would say, go away until I get myself together and then come back.
Ik zei, ga weg tot ik mezelf weer een beetje op orde heb en kom dan maar terug.
And he wouldn't leave me alone.
En hij liet me niet alleen.
So the verse says, when my heart was grieved, my spirit embittered.
Dus in de vers staat, toen mijn hart, toen ik verdriet had in mijn hart, toen mijn geest bitter was.
I was senseless, I was ignorant, I was a brute beast before you.
Ik voelde niets en ik was onwetend en ik was als een wild beest voor u.
And then it says, yet I am always with you.
Er stond er, toch ben ik altijd bij u.
And I wept like a baby.
Ik heb gehuild als een baby.
You mean you want this? You're with me now?
Ik dacht, u wilt dit? U bent nu bij mij?
And his kindness led me to repentance.
En zijn genegenheid die leidde me toe om mijn zonde te beleiden.
And then it goes on and it's the famous, you know, passage, whom have I in heaven but you?
En toen ging het door en toen was het het beroemde vers van wie heb ik in de hemel maar alleen u.
And the earth has nothing I desire besides you.
En in de aarde is niets waar ik naar verlang behalve u.
My heart and my flesh may fail, but God is a strength of my heart and my portion forever.
Mijn hart en mijn vlees die kunnen het opgeven, maar God is mijn portie voor altijd.
I don't believe the psalmist could have written that last part if he hadn't tasted God's loyalty in his dark hour.
Ik denk niet dat die psalmist had dat kunnen schrijven als hij niet de loyaliteit van God had gekend in dat donkere uur.
I want to say there are some people in this room, the very thing you think keeps you from God is going to be the thing that seals the deal for you.
Er zijn mensen hier in de ruimte, het ding wat je nu denkt wat je van God afhoudt, is het ding wat je juist weer bij hem gaat brengen.
That very area of sin that you're so ashamed of,
dat gebied van zonde waar je zo voor schaamt,
that he's forgiven and still loves you is going to be how he proves his loyalty to you.
Dat hij heeft vergeven en nog steeds van je houdt, zo gaat hij zijn loyaliteit naar jou bewijzen.
I just want us, let's get real with God.
Laten we gewoon helemaal echt zijn voor God.
Let's be honest before him.
Laten we eerlijk zijn voor hem.
We need him.
We hebben hem nodig.
You want to be in love with Jesus when he returns.
Je wil helemaal verliefd zijn op Jezus wanneer hij terugkomt.
So I believe there are two categories of people. Those that are locked in shame and the Lord's going to set you free tonight.
Ik geloof dat er twee categorieën mensen zijn. De mensen die gevangen zijn in hun schaamte. En God wil je vanavond vrijzetten.
And I believe there's another category of people that you're just kind of, you're resistant to receiving the love of God.
En er is ook nog categorie mensen, je hebt weerstand om de liefde van God te ontvangen.
And you're still kind of questioning all the things in your head. Should you let go? Should you say yes? I don't know.
En je vraagt je nog steeds af in je hoofd. Zal ik ja zeggen? Zal ik het loslaten? Ik weet het niet.
And I want to say this to you.
En ik ga dit tegen je zeggen.
It's not about you. It's about him.
Het gaat niet om jou. Het gaat om hem.
No one can love God for you.
Niemand kan voor jou van God houden.
And he's listening for the sound of your voice tonight.
Hij luistert, hij probeert jouw stem te horen vanavond.
And he's asking you to say yes.
En hij vraagt jou om ja te zeggen.
To settle your issues in your inner man and let God pin you and win the wrestling match.
Om alle issues in je binnenste mens om te tot rust te brengen en om
You got it?
No, not the last bit.
Wrestling match. Like we're wrestling. And God's just going, would you just submit already?
Okay, yeah. Het is net alsof je aan het worstelen bent. Het is een worstelwedstrijd. En God zegt gewoon, nou, wil je al overgeven?
He wants you to throw off everything that hinders. And the sin that so easily entangles.
Hij wil dat je alles afwerpt wat je tegenhoudt. En de zonde die je zo makkelijk vastzet.
Throw it off and say yes.
Werp het van je af en zeg ja.
Get over yourself. God wants you.
Ja, get over yourself. God wil je.
If you're weak and broken and he says he wants you, say yes.
Als jij zwak en gebroken bent en God zegt dat hij je wilt, zeg ja.
Quit fighting with him and arguing about all the things you should do first. Say yes today, tonight.
Hou op met ruzie maken en vechten en laat het allemaal los en zeg God, zeg ja.
Say yes to the affections of God. It doesn't make sense. You will never be able to earn it.
Zeg ja tegen de genegenheid van God. Je kan het niet snappen en je kan het nooit verdienen.
The very thing that makes you beautiful to him is what he gives you anyway.
Het ding wat jou mooi maakt voor hem is wat hij je geeft.
Enough already. Surrender to the love of God.
Het is genoeg. Geef je nou over aan de liefde van God.
Surrender to the love of God.
Geef je over aan de liefde van God.
Amen. So I want to, is the worship team here somewhere? Because it wouldn't be good if I sang. It just wouldn't.
Het zou niet zo goed zijn als ik ging zingen.
Niet zo goed.
Well, you do have the microphone.
I know. I got the look, but the sound isn't there.
Maybe you can do the dance.
Yeah. Ooh. Is that it?
Yeah.
Yeah, it's good. Okay. Okay, I want us to. We're going to go into worship.
We gaan in
can we do the Arms of My Lover song? Do you take requests like at a bar? Is that okay? Let's just sing this song together.
Laten we dit lied samen gaan zingen.
Sorry, I totally put them on the spot. Bless you.
Ik zet ze een beetje voor het blok. Zegen.
And just as we're engaging in worship, I want you to just begin to talk with the Lord.
En nu we gaan aanbidden, wil ik graag dat je met God gaat praten.
And those that are locked in shame,
en degene die gevangen zitten in schaamte,
there is nothing that you can do or that you have ever done that can't be forgiven.
Er is niets wat je kan doen of wat je ooit hebt gedaan dat onvergeeflijk is.
Really?
Echt waar.
He went all the way for love.
Hij is helemaal de hele weg gegaan voor liefde.
He shed real blood so that you wouldn't have to.
Hij heeft echt bloed vergoten, zodat jij het niet hoefde te doen.